Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Als je de media, films en series moet geloven, is er iets groots gaande in relatieland. Steeds meer mensen lijken open te staan voor alternatieven voor monogamie. Ze kiezen voor een open relatie, ze worden polyamoreus en geven op datingapps aan dat ze al een partner hebben en op zoek zijn naar een tweede of een derde of een vierde. Is er een nieuwe seksuele revolutie gaande? En kun je gelukkig zijn in een zogenoemde ethische non-monogame relatie? Hoe werkt dat? Nou, daarover ga ik vandaag praten met schrijver Philip Huff. Goedemorgen, Philip.
Goedemorgen.
Die het boek open schreef. Dat is ligt vanaf nu in de winkels. Gefeliciteerd daarmee.
Dankjewel, Esma.
Aan tafel zit ook relatietherapeut Hermine Kroon. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij begeleidt stellen in jouw praktijk op het pad naar een open relatie. Of mensen die hun relatie willen openen. Daarover zo dadelijk veel meer. En aangeschoven is ook journalist Doortje Smithuizen. En jij hebt in het Volkskrant Magazine afgelopen zaterdag, dat was een hele special, juist weer een ode aan de monogamie geschreven.
Ja, is dat zo? Heb ik dat geschreven?
Nou, zo heb ik het wel een beetje opgevat. Maar jij hebt in ieder geval ook allerlei ideeën en meningen over open relaties en non-monogamie. Dus welkom iedereen. Ik denk dat ik eigenlijk wil beginnen met de zogenoemde trend. Ik heb in diezelfde special heb ik ook een stuk geschreven over non-monogamie. En ik merk dat het best wel lastig is om in cijfers te vatten of er nou echt sprake is van een toegenomen aantal non-monogame relaties in Nederland. Maar je ziet wel overal dat het een gesprek en een vraag is. En dat mensen ook aan het experimenteren zijn. Hoe beleven jullie dat? Hermine, ik begin even met jou, want jij ziet het in jouw praktijk.
Ik zie het in mijn praktijk. Wat ik zie is dat er bij jonge mensen meer openheid is in relatievormen. Dat ze dat aan het verkennen zijn. Dat er met alle gender issues die er momenteel ook zijn, ook een wat bredere horizon komt over hoe wil ik mijn relatie eigenlijk indelen.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik je de cijfers schuldig moet blijven. Daar kan ik niks over zeggen.
Die zijn er dus ook niet. Kan ik de luisteraar ook verklappen?
Nee. Dus dat weet ik niet. Ja. Ik zie wel dat er meer mogelijk is tegenwoordig. En dat mensen, met name jonge mensen, zo twintigers, dertigers, wat meer aan het kijken zijn van, misschien wil ik ook wel met iemand anders of niet helemaal vast.
Ja. Jij koppelt dat ook aan de discussie die er is over genderidentiteit.
Ik denk dat er gewoon meer kan, dat mensen zich minder in hokjes laten persen en dus aan het verkennen zijn wat ze zouden willen.
Doortje, hoe kijk jij hiernaar en wat merk jij in jouw omgeving?
Ja, nou, ik weet nog dat op een gegeven moment voor mijn ode aan de monogamie, inmiddels hebben in mijn vriendengroep meer mensen een open relatie dan een gesloten relatie, zo gezegd.
Wow,
En toen dacht ik, dat is wel heel overdreven. Toen ging ik erover nadenken, dacht ik, nee. Toen ging ik echt durven. Nee, het is echt zo.
Echt?
Ja, ik denk, bij mij is echt inmiddels, echt zeker. Maar dat is dus mijn omgeving, hè. Dus dat is echt, zeg maar, randstedelijk Nederland. En dan ook nog een niche daarbinnen. Maar
daar is dat Noord.
Ja, in Amsterdam-Noord is natuurlijk sowieso helemaal van alles los. Maar
Millennium Amsterdam-Noord.
Ja, daar is dat wel echt. Ja, echt wel het nieuwe normaal, zou ik wel durven zeggen. Ja.
En hoe verklaar jij dat?
Ja, nou ja, daar heb ik wel ideeën over. Maar ik neem aan dat jullie daar hele andere ideeën over hebben. En ik wil wel vast zeggen dat dit natuurlijk gewoon maar een idee is. Maar ik heb wel het idee, als ik kijk om me heen en ik zie hoe mensen met zo'n open relatie beginnen. Het is vaak een keuze die ze maken als ze wat langer al bij elkaar zijn. Dus mensen zijn al vaak een jaartje of 6, 7 bij elkaar en beginnen dan toch iets te missen.
Ja.
En vervolgens ontstaat er dan dus zo'n open relatie die vaak anders dan polyamorie, volgens mij, veel meer draait om in het weekend, zou ik maar zeggen, met iemand anders naar bed. Even heel plat gezegd.
Ja.
En niet echt een.
Dat kan je veel platter zeggen, hoor.
Ja,
dat doe jij ook. Ja. Zeggen, ja.
Het blijft wel de Volkskrant, natuurlijk.
Ja. Maar toch.
Maar dus niet, zeg maar, een hele andere partner.
Nee, dat gaat echt meer over open relaties. Het gaat meer echt die definieert als seks met andere partners.
Het avontuurlijke deel van de relatie met een ander ervaren naast je monogamere of je main partner dan. En het wat ik observeer, is dat daar toch vaak na een eerste tijd van
verkennen,
sensatie, mm-hmm, en enthousiasme, toch een soort teleurstelling opvolgt. Dus dat mensen eigenlijk erachter komen van ja, dit is het eigenlijk ook niet. En ik heb het idee dat dit eigenlijk gewoon weer een vorm is van iets wat je denk ik vaker ziet bij deze generatie. Inderdaad, twintigers, dertigers, millennials. Dat er gewoon heel veel verwachting is van het leven en van de persoon die je zou moeten zijn of die je wil zijn. Mm-hmm. En dat op het moment dat dat enigszins tegen lijkt te vallen, het leven blijkt toch ook tamelijk saai. En je relatie blijkt eentonig. En je hebt niet elke dag bloedgeile seks. Dat enigszins moeilijk te verkroppen is en dat daardoor dit soort structuren nu populair zijn.
Ja, ik ga zo naar Filip, maar op zich, mm-hmm, denk ik van, ik vind het niet zo vreemd dat we met z'n allen monogamie weer eens onder de loep nemen.
Nee, vind ik ook niet.
Dat is nogal een...
Nee, vind ik ook niet. En ik vind er dus ook wel...
Als je erover nadenkt.
Totaal. En ik vind ook inderdaad, en dat vond ik zo
wat
interessant.
Wat vrouwen ook erg tekort heeft
aan
gedaan.
Aan jouw stuk over, dat gaat dan meer over polyamorie. En dat vind ik eigenlijk heel vet. Is echt dat doorbreken van dat nucleaire gezin.
Ja.
En het idee dat elk huishouden man, vrouw, kind moet zijn, waarbij toch altijd de vrouw de zorgtaken voor het grootste deel op zich neemt. Dat vind ik eigenlijk dus ook weer een heel ander ding. En dat vind ik eigenlijk heel cool.
Ja, Filip, jij hebt dus een nieuw boek uit. en dat boek heet Open. En dat boek, dat gaat eigenlijk over een open relatie. Het gaat natuurlijk over veel meer. Er zitten allerlei filosofische ideeën en verhandelingen in, maar dat is toch wel het onderwerp. Zeg ik dat goed?
Je stelde je heel netjes, hè? De ego van natuur even strelen dat het over veel meer gaat dan de relatie, liefde en de dood. Ik heb een boek geschreven over twee personages die aan het begin van hun relatie, dus niet bij de 7-year itch, tegen elkaar zeggen, op basis van hun ervaringen met monogamie, de hypocrisie daarvan, de heimelijkheid, de vrouwonvriendelijkheid, we kunnen zo nog even doorgaan. Kapitalistisch instrument dat het soms is.
Ja, heerlijk. Ga door.
Met elkaar een andere relatievorm willen hanteren. Ja. En die noemen ze open. En die open relatievorm behelst dan een eerste aanleg dat ze vooral met elkaar open communiceren over al deze dingen.
Ja.
Daar eerlijk over zijn. En ook in eerste of tweede aanleg... hoe zei je dat nou net, met andere mensen in het weekend af en toe. Jij zei het ook, een incidentele seksuele ervaring met iemand, mm-hmm, anders. Dat is in het begin van het boek.
Seksuele ervaring.
Ja, waar ze op afstemmen. Ja. En dat heb ik geschreven omdat ik worstel met die vraagstuk in mijn eigen leven. En daar schrijf ik dan weer boeken over. Dat is het verdienmodel. Maar ik heb natuurlijk ook eromheen gelezen. Er is wel een Amerikaans onderzoekje, hoor. Dus ik gaf dat het net 51% was. Dus daarom heb ik het onthouden. Het was net doorslaggevend. Een Amerikaans onderzoekje onder Amerikaanse jongeren. Ik weet niet precies meer waar. Maar onder de 30, dat 51% niet meer overtuigd is van monogamie.
Ja. En van het idee dat mensen op natuurlijk één partner hebben. Juist, die altijd bij elkaar blijven. Ja.
Dus, ja, precies.
En ik weet natuurlijk niet hoe dat in voorgaande generatie was, maar dat is best een significant percentage. En ik denk dat, als ik spreek voor mensen onder de 40, niet namens, maar als één van hen, dat in de generatie van onze ouders er wel een en ander aan te merken was op de uitvoering van de monogamie. En dat je misschien zo langzamerhand zelf ook wel een en ander hebt meegemaakt in het worstelen met het concept monogamie. Dat kan betekenen dat je denkt, nou, dat is misschien niet vanzelfsprekend de meest overtuigende keuze. En dat je gaat kijken naar wat kan ik aan alternatieven proberen.
Mm-hmm.
En hoe maak ik daar dan vervolgens zelf weer een potje van? Dat is natuurlijk er onherroepelijk gebeurt.
Het is niet helemaal makkelijk. Nee.
Zeker niet. En jij wordt geïnterviewd in het Volkskrant Magazine. En daar zeg je ook, dit boek is een onderzoek naar de mythe van de grote liefde en naar alternatieve relatievormen. En over die mythe van de grote liefde wilde ik nog wel wat meer weten. Want wat zijn die mythes die jij hebt geprobeerd te onderzoeken in jouw boek?
Nou, dat is denk ik de grondverf waar we allemaal in worden gezet. Het begint al bij Disney films, weet je wel. Van Lady in de Vagebond tot Belle en het Beest.
Mm.
En je ziet het in de opera van Tristan en Isolde. En in het theater bij Romeo en Julia. Ik bedoel, de grote monogame mythe is natuurlijk dat er één iemand is voor jou.
Ja.
Dat die alles voor jou is. En je ook van alles zal geven en je met alles zal vervullen.
Ja.
En dat in feite het enige wat daar tussen kan komen, is met hoofdletters de dood.
Hmm.
Ja, dat is een denk ik een heel verstikkend en...
ja, want wat er in werkelijkheid tussen komt is de verveling.
De echtscheiding, bijna de helft van de relatie strand.
Werk,
collega's op het werk met wie je vlucht.
Promoties, degradaties.
Dus ik denk dat een wat volwassener kijk op, zeg maar, death by a thousand paper cuts. Weet je wel, zo kan de grote liefde ook sterven.
Maar is dit echt nog heel erg het dominante idee in jullie omgeving?
Ja.
Dat er één iemand voor jou is?
Het is misschien een wensdroom.
Ja, ja.
Ik denk dat veel mensen ernaar verlangen. Naar een soort van soulmate. Iemand die je helemaal begrijpt. En dat is ook niet helemaal realistisch. Hè?
Ja, de reden dat ik zo ja met die Vocal Fry zei. Ja, is omdat ik ook naar documentaire had gekeken over een secte. Escaping Twin Flames. Heb je dat toevallig gezien?
Nee, maar ik ben ook.
Ja, nou ja. Het is gewoon een secte. Het is een digitale secte. Dus het gaat om allemaal Zoom meetings. Ja. Maar dat gaat dus helemaal om het idee van er is een zielsverwant voor jou out there. En wij gaan jou dan met allerlei cursussen en geld gaan we die helpen vinden. En ik zat ernaar te kijken. Toen dacht ik van ja, dit kan alleen maar gebeuren in een samenleving waarin er dus ook nog daadwerkelijk dat idee is. En ik denk inderdaad dat er verschillende stromingen naast elkaar kunnen zijn. Of bewegingen. Nou. Maar wat jij zegt, Filip, over Disney en... ik denk dat dat nog steeds in de literatuur en ook in films nog steeds een heel erg leidend plot is.
Het boek onderzoekt
Boy Meets Girl.
Dus het boek onderzoekt hoe werken die grote verhalen in op onze perceptie van de liefde en onze verwachtingen.
Ja.
En ik was zelf op mijn 19e voor het eerst zeg maar volwassen, zeg ik dan maar even. En als door de bliksem getroffen verliefd op iemand. En toen dacht ik ook echt, dit is er. En dit is wat je zoekt en wat je krijgt. En dit is hoe mijn leven groots en meeslepend wordt.
Alles
weet je wel?
Verzengend.
Alles verzengend.
Ja.
Nou, daar komt de dagelijkse realiteit komt daartussen. Maar ook bijvoorbeeld iets banaals of misschien iets verhevends. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik noem het even banaal. Maar de kinderwens kan daarop spelen. Waar je gaat wonen kan daarop spelen. De generatie boven mij, hoeveel vrouwen hun man wel niet gevolgd hebben in het kader van hun werk. Mm. Met verhuizingen of de zorgtaak voor de kinderen.
Ja.
Dus ik denk wel dat die mythe, dat die sterk heerst. Ik denk ook dat Doortje gelijk heeft dat er natuurlijk alternatieve verhalen verteld worden. Maar ik denk wel dat die nu meer en eerder en vroeger verteld worden aan elkaar en besproken dan toen ik zelf 20 jaar geleden 20 was.
Dat,
dat gevoel krijg ik heel erg.
Ja, nee, want dat zie je toch nu ook wel. Dat vond ik bijvoorbeeld zelf heel vet aan die film La La Land. Sowieso vind ik dat een ontzettend leuke film. Maar dat daar eigenlijk dat liefdesverhaal is, blijkt aan het einde, nou, spoiler voor wie hem nog niet gezien heeft, niet het liefdesverhaal te zijn, maar gewoon een liefdesverhaal.
Ja.
En daarna hebben ze allebei gewoon nog een heel ander leven.
Ja.
En ik vond dat, ik weet nog dat ik dat zag en ik dacht, ach, ik vind het zo heerlijk om hier naar te kijken. Want mijn liefdesverhalen blijken ook aan de lopende band toch niet het liefdesverhaal te zijn.
Je bent serieel monogaam, begrijp je?
Maar dan is het dus heel fijn, en dat begrijp ik wel inderdaad, van wat jij zegt inderdaad, ten overstaan van inderdaad meer Disney verhaal, om dan ook gewoon zo'n film te zien. Maar ik heb wel het idee dat dat wel iets meer gangbaar is, toch? Nu in de populaire cultuur ook.
Ja, maar ik denk dat zo'n verlangen niet zo snel uitdooft.
En het is natuurlijk ook heel makkelijk, want je hebt een soort van gevoel, als je één partner hebt en daar is het goed mee, van vervulling. En op het moment dat er meer partners in het spel komen, heb je ook met meer mensen te verhouden en wordt het dus ook veel ingewikkelder. Dus monogamie is eigenlijk ook een hele makkelijke relatievorm.
Ja.
Hè?
Ja.
Zodra er twee partners openen en er komt een derde of een vierde bij, hebben die zich ook weer allemaal met elkaar te verhouden. Dus het is qua input-output. Ik stop al mijn energie in jou en jij stopt hem in mij. Ik geef je al mijn liefde. Ik vrij alleen met jou. Dat maakt het ook lekker stevig.
Ja.
En zodra er andere partners bij komen, wordt het dus wat wankeler. En moet je op een andere manier aan een fundament gaan bouwen. Maar ik geloof daadwerkelijk dat je van meer mensen kunt houden en dat je met meer mensen seks kunt hebben. Maar je moet ze ook een beetje loshalen. Hè? De open relatie gaat vaak over seksuele uitstapjes. En polyamorie gaat over
Intimiteit
gaat over emotionele verbinding ook met meerdere mensen.
En ik denk dat een heel groot verschil is.
En dat is een heel groot verschil.
En al die dingen moeten we misschien niet op één hoop gooien.
Dat is wat ik wil zeggen.
Even naar Filip, want jouw boek is, ik kan wel zeggen, toch wel autobiografisch. Jij hebt zelf een open relatie gehad.
Ja, maar dat maakt een boek niet meteen 100% autobiografisch, hoor.
Daar
maar,
ga je fout in.
Kijk, Ik schrijf over dingen waar ik zelf mee worstel. Ja. En waar ik enige autoriteit over heb, doordat ik er dan iets van heb meegemaakt en er een beetje omheen heb gelezen. Ja. Zoals 51% onderzoek is. Maar je kan, als je een roman schrijft, dat zeg ik dan misschien volstrekt, dat iedereen dat al weet, ook 5 pagina's bezig zijn en denken, dit is nooit zo gegaan in mijn leven. Precies. Maar wel heel waar voor hoe mensen in relatie met elkaar omgaan. In het boek zeg ik bijvoorbeeld, mensen kunnen lijfelijk trouw zijn. Hè? Dan ben je dus monogaam. Je kunt ook lijfelijk loyaal zijn. Dus dat je wel trouw bent aan elkaar in de relatie, maar af en toe ook met iemand anders naar bed gaat. En daar kan je heel makkelijk een scène over schrijven, zonder dat je precies hoeft te schrijven hoe jij zelf ooit met iemand naar bed bent geweest.
Nee, precies. Maar er staat bijvoorbeeld een mooie zin in jouw boek van, ik wilde een open relatie, juist omdat ik me wilde committeren aan een heel leven met 1 iemand. Ik vond dat heel interessant. Wat probeerde je daar te zeggen? Wat drijft die hoofdpersoon om dat, of die personage om dat?
Nou, die heeft denk ik ervaren, wat ik ook in het boek schrijf, hè, dat een lange monogame relatie die dus stuk loopt op iets wat, ja, op een kinderwens.
Ja.
Daarna is hij een tijd vrijgezel geweest. En heeft hij wat ervaringen gehad met mensen die pas, zeg maar, bij het aantrekken van de kleding weer zeiden, ik ga nu naar huis fietsen, want dan kan ik nog tegen Pieter zeggen dat ik met Esma aan de kroeg heb gezeten. En dat je denkt, wie is Pieter? Weet je wel. Ik had graag even van tevoren geweten, informed consent, weet je wel, dat jij in een relatie zit. Dus dat hij dacht, nou, er zit ook wel veel heimelijkheid in monogame relaties.
Mm.
Ik denk dat het klopt, hè, dat het een veilig model is. Maar er lekt ook heel veel energie en er zijn emotionele affaires en er zijn fysieke affaires die je van je partner weghoudt. Dus in het boek besluit die persoon die denkt, ja, ik heb geen zin in die hypocrisie. Ik heb geen zin om op basis van leugens met mijn partner te zijn. Dus laten we dat niet doen met elkaar. Want dan, als ik dat allemaal met jou deel, dan deel ik de volledige breedte en diepte van mijn leven met jou.
Ja.
En dan zijn we echt heel erg met elkaar verbonden.
Dus het gaat ook heel erg over openhartigheid.
Ja.
Ja.
Mag ik iets vragen?
Ja.
Ik vraag me altijd af, als het hierover gaat, en ook over die openheid, wat mensen inderdaad ook zeggen, wat ze heel prettig vinden aan open relaties, van je kan gewoon alles vertellen aan elkaar. En elke keer als je gevoelens hebt gehad over iemand anders, of je het nou wel of niet op hebt geacteerd, zeg maar. Maar voor mij, en ik kan me voorstellen dat voor meer anderen, ik vind dus juist niet alles weten van iemand best wel aantrekkelijk.
Ja.
Mm-hmm. En eigenlijk ook best wel fijn.
Ja.
En ik vind het ook heel prettig om in een relatie niet zelf alles, altijd het idee te hebben van, elke keer dat ik me even geil heb gevoeld over iemand, moet ik dat weer ter tafel brengen, anders ben ik niet volledig open geweest.
Ja.
Hoe zie jij dat spanningsveld?
Ja. Nou, daar gaat de helft van het boek over. Aha, ja, okay. Dus hij haalt natuurlijk iemand aan die zegt, je moet ook een geheime tuin cultiveren in je relatie. Mm-hmm. Gewoon iets voor jezelf houden.
Ja, is dat Esther Perel? Dat
is dan Esther Perel, maar dat is natuurlijk niet de eerste die dat zegt.
Relatietherapeut.
Ik heb Sex and Dawn en die Ethical Slut en al die boeken bij elkaar geveegd in het boek en alles bij Esther neergelegd, omdat je wil geen omgevallen boekenkast commentariëren, maar 1 personage dat ideeën over de open relatie deelt.
Ja.
Dat is dus meteen een spanningsveld, want het blijkt ook prettig te zijn om iets voor jezelf te houden. En het blijkt ook prettig te zijn voor je partner.
Ik wil,
want je
ook
kan er
helemaal
gek
niet
van worden.
Alles van mijn partner weten.
Precies. Dus die spanning die zit in dat model. En dan komt er natuurlijk nog een dimensie bij van jaloezie en verdraagzaamheid. Je kunt dus wel volledig open zijn over alles. Maar deze mensen, dat vind ik ook lief, hè, die beginnen hier aan omdat ze heel erg verliefd zijn op elkaar.
Ja.
Omdat ze een idee hebben over wat monogamie verkeerd doet.
Ja,
en die zoeken een alternatief.
Ja.
En die gaan daar heel naïef aan beginnen.
Ja. Mm-hmm.
Maar ja, die weg is natuurlijk bezaaid met bermbommen. Die stappen op behoorlijk wat bermbommen.
Ja.
Maar je weet natuurlijk niet waar de bermbom ligt. Je kan van tevoren wel denken, ik trek het echt niet als mijn partner met iemand anders zoent. Maar als het dan gebeurt en het blijkt enorm mee te vallen, nou, dan denk je, goed, daar is wat ruimte voor.
Hmm.
Maar wat nou als je partner zegt, deze kerstmis wil ik graag met Julia naar mijn ouders en niet met jou, Esma?
Ja.
Ja.
Ander soort jaloezie, weet je wel?
Ja.
Wat doet dat met je?
Ja, en wat mij ook altijd lastig lijkt, en dat beschrijf ik ook in dat stuk, is dat ik het idee heb dat het ook een soort, het is een voor mijn gevoel een vorm van gecontroleerd controleverlies. Dus eigenlijk, je wil elkaar helemaal vrij laten, maar dan wel met allemaal wederzijdse regeltjes of dingetjes.
Mm-hmm.
En ja, precies wat jij nu beschrijft. Van,
dat gaat heel erg over de structuur van die relatie.
Nou, precies. Maar dus wat jij zegt van, ja, dan heb je een keer gezoend of kerst gevierd.
Mm-hmm.
En dan er ontstaat een soort jurisprudentie, waar ik dus persoonlijk me heel onvrij, denk ik, in zou voelen.
Mm-hmm.
Omdat er dan dus wordt gezegd van, oké, Jij hebt nu met Esma gezoend. Ik ga even door met het iedereen meenemen in dit stukje. Dat vind ik heel grappig. Jij hebt nu met Esma gezoend. Nou ja, dan kunnen we dus concluderen dat ik daar niet al te zeer van de leg was. Dus bij deze, de jurisprudentie schuift op. Hmm. Er mag met iedereen worden gezoend. Terwijl ik denk, oké, misschien heb jij gewoon één keer gezoend met iemand. Hmm. En vond ik dat... Maar wil dat geeft geen garantie voor hoe ik me zou voelen als jij met Julia.
En misschien is het vandaag niet erg om met Esma te zoenen. Maar volgende week wel, omdat jij je net toevallig heel kwetsbaar voelt.
En dat lijkt mij er zo ingewikkeld aan als dat allemaal zou moeten worden gedeeld. En je dus ook een soort precedent schept voor je eigen reactie.
Ja, okay. Ik kom zo bij jou, want jij bent echt de praktijk. Dus we dadelijk alles van jou weten, Hermine, over hoe je nou goed navigeert door zo'n relatie. Maar jij, Filip, had het net ook over de ethical slut. En ik had beide auteurs geïnterviewd. In Nederlands is het dus de integere slet. Ja, integere slet. Dat zijn dus twee vrouwen die... het zijn twee vrouwen van al op oudere leeftijd. En die zijn inmiddels het langst hebben ze een liefdesrelatie met elkaar. Mm. En daarnaast nog met allerlei andere mensen. En in die integere slet in dat boek wordt ook veel aandacht besteed aan jaloezie. En wat ik dus wel echt heel boeiend vond, was dat wat polyamoristen doen, en dat doe jij, Hermine, vast in jouw praktijk ook, is om dat uit te kleden, dat begrip van jaloezie. Wat is jaloezie nou precies? En ik vond dat heel erg interessante spiegel voor mezelf. Want ik ben ook wel eens jaloers. En het is dan denk ik, ja, ik ben jaloers. Maar wat is het nou echt? Het is heel vaak meer. Het is bang zijn om verlaten te worden bijvoorbeeld. Ja. Of bang zijn om niet meer gezien te worden. En wat er dan kan gebeuren in zo'n open relatie, als je dus met die spreadsheets aan de slag gaat, Doortje, waar jij het net over had. Ja. Is dat je die angst ook kunt wegnemen. Dat kan gewoon. Ik kon me daar opeens iets bij voorstellen toen ik die vrouwen had gesproken. Maar goed, Hermine,
weet je, je kunt dus de structuur veilig maken door te zeggen, oké, we doen het in een stapje en eerst gaan we zoenen en dat is oké. En dan kan je het zo eens een beetje uitbreiden. Maar je kunt ook veiligheid creëren door heel veel afstemming op elkaar. Dus door geen regels te maken over wat er gebeurt, maar door te kijken, wat gebeurt er als ik jaloers ben? Waar zit de pijn? Waar ben je bang voor? Dus het gaat over of je het gevoel hebt dat je de liefde van de ander waard bent. Daar gaat het uiteindelijk heel vaak over. Het gaat helemaal niet over regeltjes over zoenen. Nee. Maar het gaat over wat betekent het voor jou als jij met een ander iets doet. En haalt jou dat van mij weg waar ik dan bang voor ben. Want dat wil ik misschien wel helemaal niet.
En is het niet nog primairder ook dat jaloezie ook gewoon te maken heeft met gewoon angst om verlaten te worden. En in essentie gewoon angst voor eenzaamheid?
Het is niet altijd zo. Want jaloezie kan er ook zijn dat je iemand anders mooier vindt. Dus
confronteert
het kan confronterend zijn. En je weet niet precies waar het vandaan komt. Dus je moet het heel erg uitzoeken. En je moet de pijn die daarbij hoort, moet je niet ontkennen. Dus je kan afspraken maken. Oké, wij zoenen ieder weekend met twee anderen in de parenclub. En dan mag je er eentje mee naar huis nemen. Dat kan je afspreken. Mm. Maar dat zegt helemaal niet wat het voor jou betekent om dat te doen. En daar moet het over gaan. Mm. Want als je daar openheid over hebt en weet wat het voor je partner betekent, dan hoef je niet te weten wat hij gedaan heeft. Maar dan weet je wel wat er in de ander leeft. Waar die warm of koud van wordt. En of die dicht bij je blijft of niet. Dus het gaat heel erg wat mij betreft over emotionele afstemming. En ik wil niet alles van mijn partner weten. Maar ik wil wel weten wat het van mijn partner voor mijn partner betekent. En dat leer ik mensen om daarover te praten. Dat je vandaag niet jaloers kan zijn en morgen wel.
En dan moet dat ook kunnen. Dan moet je ook kunnen luisteren.
Dat moet ook gewoon mogen.
Want Hermine, jij ziet sinds 13 jaar volgens mij?
2014.
Sinds 2014 heb jij mensen in jouw praktijk die een open relatie willen aangaan of die daar net in zitten. Wanneer gaat dat nou goed en wanneer gaan er bij jou als therapeut alarmbellen af?
Oké, wanneer gaat het goed? Het gaat goed als, wat mij betreft, ik ben van de school van de transparantie. Dus ik geloof niet zo van in de Esther Perel school van de Jardin Secret. Ja. Ik geloof in transparantie. Ja. En ik geloof
van
dat
de voortuin.
Dat je gewoon weet wat er aan de hand is bij je partner en bij jezelf. Dus openheid is voor mij een pre. Als mensen echt kunnen zeggen wat ze willen, waar ze bang voor zijn. Ja. Alarmsignalen zijn als mensen heel graag willen dat het werkt en daarmee de pijn ontkennen die het ook doet.
Dit had achter op mijn boek gemoeten.
Ken je dat nu al?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar je kon er wel
Je gunt je partner van alles en het kan pijn doen en daar moet je het over hebben. Dus, Maar wat was jouw vraag?
Dus voor jou zijn dan alarmbellen als mensen eigenlijk niet willen
als
praten over jaloezie?
Als mensen niet helemaal openhartig erover zijn. Als er een hoge graad van vermijding is. Dus als mensen zeggen, ik wil wel heel graag vrijen met een ander. Maar dat zegt niet dat ik jou niet goed vind. Terwijl ik zie dat in die relatie met die partner die bij mij zit, dat er eigenlijk wel wat steekjes los zijn. Ja. Dat de seksuele verbinding niet helemaal goed is, of dat de emotionele verbinding niet goed is. En dat die open relatie, of het openen van de relatie, wordt gezien als een oplossing voor een probleem.
Ja,
gebrek aan emotionele verbinding of gebrek aan fysieke verbinding.
Ja.
En dan gaan er bij mij alarmbellen. Maar wanneer het werkt, is als mensen daar heel openhartig over zijn, ook kunnen vertellen, dit betekent het voor mij, dit wil ik graag met een ander. En ook niet proberen de pijn van de ander te bagatelliseren, maar daarbij kunnen blijven. Dus als je je eigen pijn kunt verdragen en de pijn van je partner kunt verdragen en daarbij kunt blijven, dan merk je ook dat je samen kunt reguleren op dat ingewikkelde stuk.
Ja.
Maar als je er niet helemaal bij kunt blijven, dan wordt de partner die het moeilijk heeft een soort van opgejaagd in paniek. Zie je, jij blijft niet bij mij en ik heb het moeilijk. En ik weet eigenlijk nog helemaal niet waarom, maar ik vind het wel moeilijk.
Ja.
En dan voel je verwijdering en dan gaat het fout.
Ja.
Dus dat is waar het over gaat, volgens mij.
Ja, en Filip, jij herkende dit eigenlijk wel, hè? Zei je net al.
Ja. Want ik vind het ook heel leuk dat er dus ook bij de therapeuten allerlei verschillende opvattingen zijn, hè, over de instrumenten voor een open relatie. Moet je wel of geen geheime tuin hebben. Maar het is natuurlijk ook nog eens zo dat in de praktijk er ook vaak, in mijn ervaring, een asymmetrie is. Dus wat kan ik verdragen, wat kan jij verdragen, op welke momenten, hoe wisselt dat? Dus dat heb ik volgens mij ook in het boek staan, dat de vrouw die gaat dan op een gegeven moment op date met een andere vrouw op een zaterdagavond en de mannelijke hoofdpersoon die denkt, ik ga gewoon een boekje lezen op de bank. En dan zegt een vriend van hem, zegt, ja, maar jij gaat dat niet op zaterdagavond een boekje lezen op de bank. Als jouw vriendin met iemand anders er hoort op gaat, dan ga jij toch ook gewoon erop uit. Dan denk je van, moet dat inderdaad? Oké, nou laat ik dat dan maar doen. En voor je het weet sta je doodongelukkig in de kroeg met iemand te flirten, omdat je denkt, ja, op dit moment is mijn partner. Ja. Maar spreek je niet uit naar je partner wat je wel of niet kan verdragen of waar je bang van wordt. En een van de lijnen in het boek is dat het mannelijk personage gewoon veel te lang denkt, ik kan dit dragen, dit doet me niks, ik kan dit hebben.
En
ondertussen in elkaar zakt als een tempel die omvergeduwd wordt door Samson.
Je moet het dragen of zo. Ja. Dat is inderdaad ook heel erg iets wat ik om mij heen zie. Dus mensen die zoiets hebben van, ik moet het toch aankunnen. Mm-hmm. Die jaloezie en dat gevoel
ik
van constante soort angst van, wat is mijn partner nu aan het doen? En inderdaad, ik moet dat allemaal dempen. Terwijl ik soms ook denk, ja, waarom eigenlijk?
Ja, precies.
Ik was ook wel nieuwsgierig naar eigenlijk genderverschillen. Want nou ja, goed, ik heb er zelf ook een stukje over geschreven. En ik kwam erachter dat die geschiedenis van vooral polyamorie en het verzet tegen monogamie ook echt wel een feministische kant heeft. Dat er allerlei vrouwen zijn geweest in vorige eeuwen die zich al druk hebben gemaakt over dat het moet kunnen dat je meerdere relaties hebt. En tegelijkertijd sprak ik met een andere wetenschapper die echt heel veel onderzoek doet naar polyamoreuze relaties. En die zei toch van, nou, vrouwen hebben het vaak toch zwaarder in deze context. Omdat er een groter stigma is. Omdat ze bijvoorbeeld alleenstaande moeder zijn. En ook omdat, omdat soms ze daadwerkelijk worden ingeruild voor een jonger exemplaar. Een jonge en dan is er een heel taal, dan is er een hele taal omheen die dat vergoeilijkt.
Ja.
Herken jij dat?
Ja, heel erg. Ja. Ik zie niet altijd, maar ik zie wel vaak dat vrouwen eigenlijk toch ook meer uit zijn op emotionele verbinding bij het openen van een relatie. En dat mannen vrij luchtigjes kunnen doen over seks met anderen, terwijl het eigenlijk meer betekenis voor ze heeft.
Ja.
Hè? Of omdat ze de nieuwe partner mooier, jonger, lekkerder vinden. Of omdat ze stiekem toch verliefd zijn en doen alsof het niet zo is. Maar die vrouwen die lijden daar vaak net wat meer onder dan de mannen. Niet altijd, maar wel vaak.
Precies, want dat bleek uit het onderzoek bijvoorbeeld ook, dat zeg maar de vrouwen meer moeite hadden met de schaduwzijde van de autonomie die je krijgt. Dus het voordeel is natuurlijk dat je autonomer misschien kunt handelen. Het nadeel is dat de vrouwen die deze onderzoeker sprak vaker met eenzaamheid zaten. Van nu zit ik dus thuis op de bank met een zak bokkels, terwijl hij daar ergens anders. Ja. En ik weet niet hoe ik me daarover moet voelen.
Ja. Ik geloof dat de beste vriendin van de verteller in het boek zegt op een gegeven moment bij het zoveelgesprek over al deze dingen, ethische non-monogamie, zeg gewoon dat je met een jonger iemand wil neuken.
Precies.
Er zit natuurlijk een schaduw aan. En de vrouw in het boek, die voor haar hangt dit allemaal heel erg samen met genderidentiteit.
Ja.
En hoe vrouwen, ik vrees dat dat ook nog waar is, dat als je als man 4 of 5 parallele polyamoreuze partners hebt, dan ben je een koninkie. Mm-hmm. En als vrouw ben je een
aangeschoten wild.
Dus daar zitten allerlei culturele verschillen. Het begint al met dat het huwelijk een verbinding is tussen een man en een vrouw. Waarom zeggen we eerst man en niet vrouw? Weet je wel, er zijn allerlei hele subtiele en hele grove, botte dingen.
Ja. En het speelt zich natuurlijk allemaal af in een samenleving die nog niet gelijk is voor mannen
nee,
en vrouwen.
Dus
en
non-binaire en gays. Ja.
En iedereen die niet voldoet aan de norm, heteroseksueel.
Maar dat zie ik ook heel erg om me heen, hoor. Dat het inderdaad, het is een heel leuk idee dat je allebei open bent en zeg maar allebei in het weekend de club ingaat en misschien wel met iemand naar huis. Maar in de praktijk, ja, maar nogmaals, dit is gewoon mijn eigen ervaring, maar zie ik gewoon dat de jongens, die kunnen zich nu echt platgelegd helemaal sufneuken in het weekend. En de meisjes hebben veel meer moeite met ook dus uit moeten leggen van ja, maar ik heb dus een vriend. En dan zijn die jongens van oh, er is dus al een gast, weet je wel. Dan is er al een soort hele mismatch. Terwijl dat kennelijk dus voor mannen veel makkelijker
toch,
gaat.
Sorry dat ik een reden van, maar dat is in het boek dus denk ik ook iets wat die vrouw bewust, zeg maar als een beetje, nou, ik weet niet of het radicaal feministisch, maar dus als een feministische emancipatie doet, doen, ja, dan ga ik dat dus. Zelfs Reese Witherspoon een film had gemaakt over dat ze een jongere minnaar had. En dan vroeg ze, waarom wil je deze film maken? En toen zei ze, mannen doen het de hele tijd. Weet je wel, gewoon dat toe-eigenen van of toe-eigenen klinkt wel heel instrumenteel. Maar gewoon je willen gedragen zoals je wil gedragen. En daar niet negatieve gevolgen van ondervinden. Omdat je het als vrouw doet en niet als man.
Nee, ja, maar dat is natuurlijk heel leuk. Maar dan inderdaad, als je in de praktijk dan jouw vriend zeg maar elk weekend bij een ander slaapt. En jij thuis een beetje vruchteloos door fields zit te zoeken. Dat is leuk, een beetje feministisch.
Ja, dat is echt een afschuwelijk angstbeeld wat je nu neerzet.
In het boek is de vrouw wel succesvol.
Ja, en ik ken in mijn omgeving, ik ben ook echt, ik ben heel nieuwsgierig of dit ook met leeftijden te maken heeft. Want ik heb dus ook mensen gesproken van Stichting Polyamorie en Pluk de Liefde. Dat zijn dus twee soort van kennisplatforms. Mm-hmm. En in Nederland begon het allemaal eigenlijk met vrouwen die daar ook boeken over schreven, die een soort empty nest syndroom hadden, dus in de 40 waren en een soort van is dit alles gevoel hadden en zichzelf opnieuw gingen uitvinden. En dat zie ik nou om me heen best wel veel. Ja. Ik ben natuurlijk weer wat ouder dan jij, Doortje. Dus mijn omgeving zijn allemaal soort huwelijken die waarbij de kinderen net wat ouder worden. Mm-hmm. En die vrouw eigenlijk opeens zo naar zichzelf en haar lijf kijkt en denkt, hey, maar valt hier nog iets te halen?
Precies.
Heb jij dat ook in jouw praktijk?
Heb ik dat in mijn praktijk? Nee, nee, eigenlijk niet zo heel veel. Toch, want als ze het doen op die manier, dan gaat het meestal ook wel goed.
Ja.
Nee. Ik zie wel dat er dan toch vaak in de relatie iets mankeert. Ja. Dus dat de kinderen de deur uit zijn en dat die mensen al heel lang uit elkaar zijn gegroeid. Ja, ja. En dat je iets nodig hebt om het een beetje leuk te maken. Dus het is misschien een beetje een afleidingsmanoeuvre.
Of het voorportaal van een scheiding.
Of het voorportaal van een scheiding.
Ja. Wil ik toch graag de therapeut even tegenspreken met geen enkele diploma op zak. Ik vind mankeren dus dan soms wel een lastig woord. Want ik kan me gewoon ook goed voorstellen. En dan haal ik wel even Esther Perel aan. Dat je alles 50 jaar lang uit één persoon haalt. Mm-hmm. Weet je al? Dus ik maak het even plat. Mm-hmm. Stel je voor dat ik een kink heb. En mijn partner heeft die kink helemaal niet. Nee, maar ik heb verder een onwijs bevredigende relatie. Ja. Ja, dan vind ik dat niet een mankement van mijn relatie. Nee. Maar dan zou ik wel met mijn partner willen kunnen bespreken. Kan ik die kink dan op gezette tijden en niet te alles overheersend, misschien met iemand anders.
Ja, dat ben ik ook met je eens. Dus misschien is mankeren ook niet het goede woord. Maar wat ik zie is dat mensen vaak iets missen in hun relatie.
Ja,
aan contact, aan wezenlijk contact of aan seksuele verbinding.
Ja. Ja.
En dan is het een soort van oplossing.
Ja.
En een prima oplossing en ook valide, maar dus ook een beetje gevaarlijk op het moment dat je de relatie graag zou willen behouden. Ja, dan moet je daar ook een beetje werk in stoppen.
Ja, precies.
Dat.
Ja. Ja.
Goed, dan.
En over dat werk in stoppen, dat zeggen dus de deskundigen die ik heb gesproken. Bijvoorbeeld dus Janet Hardy, de schrijver van Integere Slet, die zegt van het is gewoon keihard werken. Mm-hmm. Als je dit echt goed wil doen, dan moet je ook echt... Zij noemde zichzelf een wandelende Google-kalender. Mm. Weet je moet de hele tijd bijhouden bij iedereen. Mm. Maar je moet ook de hele tijd intunen. Je moet weten
inchecken,
wat er speelt
uitchecken, afstemmen, intunen, alles.
Dat maakt mij bijvoorbeeld volledig ongeschikt voor deze relatievorm. Omdat ik veel te chaotisch ben. Iedereen zou de hele tijd gewoon woedend op me zijn, weet je?
Maar ik denk ook heel vaak, hoeveel tijd hebben mensen eigenlijk?
Nou, veel.
Ervoor? kennelijk.
Het is ook wel belangrijk. Maar misschien brengen we dit er wel toe. Heeft dit nou... met vrijheid te maken of niet? Want dat was een beetje waar ik aan bleef haken toen ik al die mensen sprak. Van ik vind het, als het goed werkt, vind ik het iets heel radicaals hebben in de zin van dat mensen echt integer en kwetsbaar durven te zijn met elkaar. Ja. Maar is dit vrijheid?
Nou, het heeft volgens mij meerdere dimensies. Kijk, het is vrijheid in de zin van klassieke betekenis autonomie is dat je jezelf wetten oplegt waarnaar je leeft. Dus dat je kaders opstelt waarbinnen je wilt floreren.
Ja.
Nou, je eigen relatievorm met je partner invullen en niet zeg maar blind het monogame model overnemen, is vrijheid.
Ja.
Het is denk ik ook vrijheid die jij net aanhaalt, namelijk je maakt je kwetsbaar en integriteit. Dus je stelt zeg maar voor jezelf de blokkades van stoer doen en liegen, die probeer je weg te halen. Spoiler, dat is in het boek natuurlijk nog een hele uitdaging. Maar dus in dat opzicht denk ik dat die keuzevrijheid en die vrijheid om je te willen ontdoen van belemmerende patronen van niet gehechte mensen, dat is natuurlijk wel heel stoer.
Is het tot slot ook iets te zeggen voor monogamie, Filip? Want jij bent nu monogaam.
Ja, dat zit in het boek ook. Dus ik denk dat echte vrijheid is dus de kans om het anders te doen. Maar dat anders kan ook zijn. Wel monogaam, als je maar bewust kiest voor wat je doet.
Ja, jij bent nu de rebel eigenlijk door monogaam te zijn. Begrijp ik uit de woorden van Doortje. Iedereen is inmiddels.
Kijk, dat zit ook ergens in het boek. Ik denk dat het fijnste zou zijn als je met je partner kunt afstemmen. Afhankelijk van je levensfase en de context en hoe jullie voelen. Welke relatievorm je het fijnst bij voelt. En dat kan swingen, parenclub, polyamoreus of monogaam zijn. En ik heb zelf geen jonge kinderen. Maar ik zou me kunnen voorstellen als je bij 2 jonge kinderen hebt. Dat monogaam wat veiliger voelt dan parenclub. Polyamorie.
Ja, ja.
Maar als je net heel erg verliefd bent, zoals ik, dan is monogamie eigenlijk ook helemaal geen offer. Er is geen opgave, dat gaat vanzelf. En het is dus nu de vrijheid om het weer anders te doen. Ik heb dus in mijn vorige relatie geleerd dat die open relatie had voor mij ook voor een deel te maken. Dat zit ook in het boek. Als je niet in dezelfde stad woont en je bent niet altijd bij elkaar.
Ja.
En ik woon nu kleinburgerlijk lekker samen en ik haalde heel veel.
Ja, ik zie je gewoon genieten hier aan tafel.
Dus,
ja.
Maar ik vind dus dat iedereen het allemaal op zijn eigen manier lekker de hele tijd moet kunnen proberen. Ja. Zoveel mogelijk verschillende vormen. En dat we er dan een potje van maken.
Dat blijven we gewoon doen. Ja, want het doet soms pijn.
Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
Dankjewel, Esma.
Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alem. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.